Gemeente namens uw kerkenraad zijn er vooraf de volgende afkondigingen. Vanmiddag dan hoopt om 16:30 kandidaat J.R. van Vught voor te gaan. In deze dienst staat een teken van de opening van het winterwerk. Volgende week zondag 7 september dan hoopt om 10:00 uw eigen predikant voor te gaan, dominee G.A. van der Brink, in de dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. Dus middags om 16:30 eveneens uw eigen predikant in een doopdienst. Dan nog een aantal mededelingen. Wanneer u iets bij de kerkenraad wilt melden voor Censura Morum, dan kunt u maandagavond 1 september tussen 9 en 9:30 telefonisch contact opnemen met ouderling Roosendaal. Bij Hermen en Gerianne Driessen is vanmorgen een zoon geboren, Leendert Bastiaan. Het broertje van Anne Rut heet Leendert. Moeder en kind maken het goed. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Rien en Maria Dekkers voor hun zoon Christian. De doopbediening zal volgende week zondag in de middagdienst plaatsvinden. Woensdag 3 september dan vergadert de kerkenraad en in de hal van de kerk is weer een kerkbode beschikbaar. En voor alle toekomstige daden geldt zo de Heere dat wil en wij leven. En dan met betrekking tot de dienst van de offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Stephanos. De tweede collecte die is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Gemeente, tot zover deze afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heren Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 25, de versen 6 en 7. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed, God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. En ook het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vreze in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vredeverbond getoond. 6 en 7, Psalm 25. Gemeente, stellen we ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en luisteren we naar de samenvatting daarvan, door Christus gegeven, waarna we gaan zingen van Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel, van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En wat verder volgt in het 32e vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De Heere Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, vatte deze samen in 2 geboden. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
gemeente, laat ons bidden. Heere, getrouw en heilige God in de hemel. Zo aan de morgen ook van deze uw geheilige dag. Mogen we in dankbaarheid ook tot u naderen in het gebed. U bent het die ons hier ook deze morgen brengt. Deze voor uw dienst afgezonderde plaats. Op een afgezonderd tijdstip die... Dat tijdstip wat in het bijzonder ook voor uw dienst hier bedoeld is. Om als gemeente samen te komen in een eredienst. Een dienst tot eer ook van uw naam. Niet tot eer van onszelf. Maar tot uw eer. Heren, we mogen ons zo ook vanmorgen wel heel ootmoedig. Heel nederig voor u buigen. Want u bent de heilige. U bent de Almachtige. U bent degene die alomtegenwoordig is. U bent overal te vinden. U bent overal ook te kennen. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, op de meest volmaakte manier. U bent het die ook deze morgen weer naar ons wilt omzien. Die ons vanmorgen in het leven wilde bewaren. U bent het die zelfs nieuw leven aan de gemeente heeft willen toevoegen. U bent degene die weer naar ons omzien wil. Heere, we danken u voor wie u bent in Christus uw Zoon en door de werking van uw geest. We danken u voor uw trouw en we danken u voor uw goedheid en we danken u voor uw genade in hem. Dat u nog een ontfermend God wilt zijn. Want uw wet klonk. Ook vanmorgen weer. En uw wet klaagde ons opnieuw aan. Dat wij al uw geboden hebben overtreden. En dat wij schuldig staan in dat grote liefdegebod. God liefhebben boven alles onze naaste als onszelf. Heer, het klaagt ons op alle fronten aan. Onze gedachten, ze staan schuldig. Onze woorden, onze daden. Maar Heere, nog het meest wel datgene wat we hadden moeten doen en wat we niet hebben gedaan. Alles klaagt ons aan. En ondanks dat u alles ook van ons weet, ondanks dat u onze nieren proeft en onze harten doorgrondt, ondanks alles van ons, is het weer zondag. En is het weer uw rustdag. En ondanks alles van ons is er weer een kerkgebouw hier geopend. En is er een gemeente die thuis met ons verbonden is via het internet of de kerktelefoon. Ondanks alles van ons stond er niemand hier bij de ingang van dit gebouw om te zeggen, wel, die eredienst gaat niet door. Het is alles verzondigd. Ga maar naar huis, het woord is gesloten, de Heer heeft geen bemoeienis meer met ons. Nee, Heere, ondanks alles van ons klonk hier in deze dienst genade, zij u, en vrede. Heer, het is onbegrijpelijk dat u dat nog uit wilde spreken. Uw dienstknecht namens u, genade en vrede. Zo komt u ons tegemoet. Zo spreekt u ons ook vanmorgen weer aan. In die genade van uw Zoon Jezus Christus. Opdat wij zondaren het leven in u zouden vinden. Voor het eerst en opnieuw. U zoekt ons weer op om ons het leven te schenken. Om ons tot uzelf te trekken. En om het leven in u te onderhouden. Om uw kinderen te voeden, te sterken, te spijzigen. Om ze nabij te zijn en te vertroosten. Maar u ziet ook naar ons om. Om diegenen die buiten u staan en dat leven met u nog niet kennen, om ze tot uzelf te trekken. En aan uzelf te verbinden. Om het leven in u te vinden. Heere, u bent het waard. Om geëerd te worden. In de gaven die we afzonderen voor uw dienst. In de gaven die we afzonderen ook voor de dienst van onze naasten. In deze dienst in het bijzonder ook voor Stefanos. U bent het waard om geëerd te worden. In onze psalmen, in ons samen zijn, in de prediking, in het luisteren. En we bidden het, Vader, o koning van de kerk. Laat het alles zijn in Christus Jezus, uw Zoon. En zie ons aan in Hem. Want zijn bloed reinigt van al de zonden. Je hebt zelf in het woord gezegd tegen uw kinderen dat ze volmaakt zijn in Christus Jezus. Heere, laten onze gebeden dan volmaakt zijn in Hem. En laat heel deze dienst dan volmaakt zijn in Hem. Waarbij de gebrokenheid wegvalt. En het zondige wat ons aankleeft weg wordt genomen. En het uwe zal overblijven. Heere, zo bidden we u voor uw wereldwijde kerk, waar die vandaag ook samenkomt. Geef uw kinderen, uw dienstknechten, kracht en wijsheid in de prediking. Bedouw hen met uw geest en wil zo uw gemeenten daarin sterken. In het bijzonder ook die gemeenten die in de verdrukking samenkomen. Wees met hen. Wees met die kerk die vervolgd wordt. We horen telkens weer van berichten van moslimstrijders die christenen ook naar het leven staan en ook op andere plaatsen in deze wereld. Christenen verdrukken vanuit andere overtuigingen, grondbeginselen, uw kerk tegenstaan. Heren, we dragen ze aan u op. We bidden u om vergeving en we bidden u om bekering ook van hen die deze daden doen. Breng hen tot uzelf, geef hen de vrede in het leven te kennen die in u te vinden is. Heren, geef zodat het rijk van Satan af wordt gebroken en uw rijk wordt uitgebreid. En zo komen we dichterbij. Zo dragen we deze gemeente ook aan u op. U kent ook ons allemaal. U weet wat nodig is. De ene bemoediging, de andere een vertroosting. U kent onze jongeren, waar zoveel op aankomt. Wees met hen. Geef dat ze de preek zullen begrijpen, dat ze mee kunnen preken. En dat het woord ook in hun hart wordt uitgewerkt. En dat ze er hartelijk amen op kunnen zeggen. Geef het onze kinderen. Maar geef het ook de ouderen en de alleroudsten. Maakt u dat het een dienst mag zijn tot eer ook van u en tot onze zegen. Laat het dan ook tot zegen mogen zijn, ook hier in Rotterdam, Kralingse Veer en de omliggende plaatsen. Weet waar in ieder vandaan komt. Breid ook daarin uw koninkrijk uit. En Heere, dan danken we u voor uw goede gave ook in de gemeente geschonken. Als daar een geboorte mocht zijn bij de familie Driessen. U kent hen. U heeft willen zorgen. U heeft uw leven willen schenken. En zo dragen we dit jonge gezin ook aan u op. En we bidden van u of u naar om wilt zien. En of u uw genade wilt geven aan de ouders. Of u hen geduld wilt geven in de opvoeding. Liefde, zorg, aandacht. Maar vooral geloof. Verbondenheid aan u. Om vanuit die verbondenheid aan u hun kinderen ook in die dienst van u voor te kunnen gaan. Heere, wilt u hen daarin helpen en genadig zijn. En zo willen we ook bidden voor Leendert, maar ook voor zijn zusje Anne Rut. Geef deze kinderen dat ze van jongs af aan in uw dienst mogen opgroeien. En u mogen lief krijgen, u mogen eren. En ga hen voor van jongs af aan tot uw eer. Tot hun zegen en voor hun omgeving. En zo ziet het alles op u. We dragen ook hen aan u op. Die dat heel moeilijk vinden als er weer een geboorte wordt afgekondigd. Omdat de kinderzegen in hun leven ontbroken is. Ontbroken heeft. Of nog altijd ontbreekt. U kent hun strijd daarin. U kent hun vragen. We dragen ze op en we bidden u om uw vertroosting. Wees met hen die als zo'n bericht komt. Terugdenken aan de eigen geboorte van hun kinderen en daarin ook zien dat kinderen eigen wegen zijn ingeslagen. Los van u, los van het woord, brengt u ze terug, o Heere, tot uzelf. We bidden voor hen die juist die bij dit bericht ook terugdenken aan het gemis van een kind in hun leven. Omdat het gestorven is. Heere, wees met die ouders. Vertroost u ook hen. Zo danken we u ook voor een huwelijk dat in de achterliggende week mocht worden gesloten. Van Bob en Anne-Sophie de Raaf. U bent het geweest die zorg heeft willen dragen. U heeft hem bij elkaar willen brengen. Zo mogen we dat geloven. Zo wordt het in uw huis ook beleden. Heere, wees met hen. Ook in het vervolg van hun huwelijk. Wees met hen onder de woordverkondiging en zegen hen. dat ze uw woord ook mogen verstaan. En laat het woord voor hen in hun huwelijksleven van begin af aan een leidraad in hun leven mogen zijn. Heren, we vragen u veel. En we staan met lege handen. Bedouw ons met uw geest. Scheld u de Satan. En dat alleen om Christus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen deze morgen uit 1 Samuel hoofdstuk 18. 1 Samuel hoofdstuk 18. En daarin kunt u lezen van David. Minder bekende geschiedenis dan de geschiedenis die u leest in 1 Samuel 17. Daar gaat het over David en Goliath. Nou, de jongens en meisjes van de ons die kennen die geschiedenis ongetwijfeld. En jullie zullen weten hoe David door de Heere gebruikt werd om Goliath te bestrijden. En David had niets van zichzelf. Hij stond op eigenlijk met lege handen in zijn ene hand een hebberstaf en in zijn andere hand een slinger. En had een paar vijf gladde stenen. En Goliath was daar zwaar bewapend, een reus van een kerel. Een machtig strijder. En de Heer heeft daar aan Israël en aan de Filistijnen en al de omliggende volken laten zien dat hij door zwakke mensenkinderen heen tot eer van zichzelf werkt. En hij maakte gebruik van David, een eenvoudig kind, een eenvoudige jongere, om die grote reus te vellen. Nu gaan we lezen van de geschiedenis die daarop volgt. De geschiedenis van David en Jonathan. En we lezen daarvan in 1 Samuel hoofdstuk 18, vanaf het eerste vers. En het geschiedde nu, als hij, dat is David, geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te 10 dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. En Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem David, ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. En David toog uit overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk en Saul zette hem over de krijgslieden. En hij was aangenaam in de ogen van het ganse volk en ook in de ogen van de knechten van Saul. Gemeente, dit is de schriftlezing voor deze morgen. De tekst voor een prediking die vindt u ook in dit gedeelte. 1 Samuel 18 en daarvan het derde vers. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. Amen. Als voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen van Psalm 133. En daarvan alle versen, Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Het tweede vers, die liefdegeur, ja, die moet elk tot liefde nopen. En ook het derde vers, waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen, daar woont Hij zelf en daar wordt zijn heil verkregen. Er wordt ook in de gelegenheid gesteld om gaven bijeen te brengen. De bestemmingen zijn reeds genoemd. De eerste collecte Stichting Stefanos, de tweede voor de kerk. De derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. En de Heere zegene u en uw gaven. En dan gaan we nu zingen Psalm 133, 1, 2 en 3. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u in 1 Samuel 18. En daarvan het derde vers. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En boven de prediking van deze morgen hebben we staan een vriendschap van de Heere. Een vriendschap van de Heere. Gemeente, een zeker gezegde luidt: zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie u bent. En u zal dat niet altijd zo opgaan, maar in deze woorden ligt toch wel een zekere kern van waarheid. Want over het algemeen zijn wij geneigd om vrienden te kiezen die ons, om welke reden dan ook, zogezegd liggen. Om vrienden te zoeken met wie wij ons hartelijk verbonden weten. Waarmee raakvlakken zijn. Op welke manier dan ook. En nu staan vriendschappen niet op zichzelf. De pelgrimsreis van ons bestaan. De pelgrimsreis die ons leven ook kenmerkt. Geeft de Heere ons bepaalde vriendschappen. De Heere heeft ons geschapen als sociale wezens en als mensen die betrekking hebben op elkaar. Als mensen die anderen nodig hebben om te kunnen functioneren. Dat zien we al bij Adam. God had hem volmaakt geschapen en toch wordt opgemerkt: het is niet goed dat de mens alleen zij. En in dat gemis, in dat verlangen van Adam naar een metgezel, voorziet de Heere. Hij schenkt Adam zijn vrouw Maninne. Als een geschenk van Gods wegen mag Adam haar ontvangen. En niet anders is het met echte vriendschappen. Vriendschappen die er niet alleen zijn vanwege oppervlakkige betrekkingen, interesses of hobby's. Maar vriendschappen die worden gekend omdat onze harten aan elkaar verbonden worden. Zulke vriendschappen waarin de Heere gezamenlijk gekend wordt, zijn van de Heere. Die vriendschappen maak je zelf ook niet, die kun je ook niet dwingen. Die vriendschappen worden ons van de Heere gegeven. Dat blijkt ook vanmorgen wel. Als we stilstaan bij het leven van David, en stilstaan ook bij die vriendschap die hij kende met Jonathan. Ze hebben elkaar lief. Ze maken een verbond met elkaar. Zo lezen we in onze tekst. En als we dan hebben over die liefde, dan moeten we hier in dit gedeelte niet denken aan een hartstochtelijke liefde, waarbij mensen van hetzelfde geslacht elkaar op een vleeselijke manier lief hebben. Ja, die verbondenheid zoals die hier wordt voorgesteld, wordt door sommigen vandaag de dag wel zo uitgelegd. Maar daar gaat het in dit geval helemaal niet om. Ook in het vervolg van de geschiedenis van David en Jonathan gaat het niet om een vleeselijke liefde van mensen tussen, van mensen van hetzelfde geslacht. Maar het gaat hier om een liefde zoals die in een verbond tot elkaar ook tot uiting kan komen. Het verbond tussen David en Jonathan is een diepe en intense vriendschap. Na zijn overwinning op Goliath was David met het hoofd van Goliath bij Saul teruggekomen. Uit alles bleek wel dat David een gezegend mens was. Voor iedereen was daar zichtbaar geworden dat de Heere met hem was. En Saul merkte dat ook wel op in vers 12 van hoofdstuk 18. Hij merkt wel op: de Heere is met deze jonge man. De Heere draagt zorg voor hem. De Heere leidt hem. En de Heere draagt hem. En het is dan ook niet zomaar dat hij David na die overwinning op Goliath niet terug laat keren naar zijn vader Isaï. Maar hij geeft hem het bevel om bij hem te blijven. Daar in het eikendal om officier te worden in zijn leger. We lezen dat in vers 5. En gemeente, dat is wat. Dat laten we wel zijn. David is een gewone herdersjongen. Hij stond daar als het ware nog met zijn herderstaf tegenover Goliath. En zo'n gewone herdersjongen wordt vanuit het niets gepromoveerd tot een hoge officier. We lezen in vers 5 nadrukkelijk dat hij de leiding krijgt over verschillende soldaten. Soldaten die ouder waren dan hij. Soldaten die meer ervaring hadden dan David. Hij wordt ineens opgenomen in het middenkader van Sauls officieren. En we kunnen ons denk ik best wel indenken dat dat wat moeite gegeven kan hebben. De soldaten onder hem hebben misschien gedacht, ja, nu wordt er ineens zo'n herdersjongen met nul ervaring over ons aangesteld. En die moet het nu over ons leven hiervoor het zeggen hebben. En David mede-officier of degene die boven hem stonden, die dachten misschien wel, moet zo'n knul ons nu raad gaan geven? Hij weet van toeten nog blazen, hij komt hier één keer bij het leger kijken en hij krijgt gelijk de leiding in handen. Maar de Heere was met David. Hierin werd voorzien. Al die mensen, zowel die soldaten onder hem als die officieren naast en boven hem, ze hebben het allemaal gezien dat David geen hoogmoedig mens was. Ze hadden het gezien hoe hij in alle eenvoud en hoe hij in alle afhankelijkheid de strijd met Goliath was aangegaan. Niet met veel poeha, wel dat zal ik eens even gaan doen. Kijk mij eens gaan en zie hier wat ik heb weten te bereiken. Nee, op geen enkele manier had David op de voorgrond gestaan. Telkens weer had David van zichzelf afgewezen en heengewezen naar de God die boven hem stond. Ik kom tot u in de naam van de Heere Goliath. En deze strijd is niet mijn strijd. En het is niet de strijd van koning Saul. Het is niet de strijd van het volk van Israël. Het is de strijd van de Heere. En ik kom tot u in zijn naam. Niet met spies, niet met een zwaard, niet met een schild, met niets. Dan alleen in zijn naam. Ja, de Heere had in alles voorzien. En David was er de hoogte niet mee ingegaan, integendeel. En we kunnen er in vers 5 dan ook van lezen dat David aangenaam was in de ogen van het hele volk en ook in de ogen van de knechten van Saul. Dat is heel wat. In het middenkader heb je mensen boven je en je hebt mensen onder je. En dan wordt wel eens gezegd, hè, heb je de een niet tegen je, dan heb je de ander wel. Doe het voor de mensen boven je goed, dan doe het voor de mensen onder je verkeerd. En doe het voor de mensen onder je goed, dan doe het voor de mensen boven je verkeerd. Maar zo was het met David dus niet. Zowel de mensen boven hem als onder hem, ze zagen het. De Heere is met deze man. En ze hadden hem lief. Ze accepteerden hem en we lezen het heel nadrukkelijk. Hij was aangenaam in hun ogen. De Heere heeft hem voor hoogmoed bewaard. En hem een goede ingang aan het hof gegeven. Maar daar aan dat hof kende David wel eenzaamheid. Want laten we goed bedenken dat David hier moederziel alleen daar verkeerde. Ja, zijn broers waren mogelijk nog wel in de buurt, maar die stonden op een andere positie. Dat waren gewoon soldaten. David was nu officier. En nu stond hij daar op die plaats zonder ervaring. Moest hij zo ontzettend veel verantwoordelijkheid gaan dragen. Hij kende niemand. Kijk, en dan gaan we wat bijzonders zien. Want dan begint de Heere ook daarin te voorzien. David krijgt die positie van de Heere. En de Heere geeft ook wat nodig is om in die positie staande te blijven. Want uit Gods hand mag David een vriend ontvangen. Jonathan. We lezen het in vers 1 hoe die vriendschap ontstaan is. En het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Blijkbaar is Jonathan aanwezig geweest in de tent van koning Saul. En hij heeft blijkbaar gehoord wat David beleden heeft. De Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit deze hand van de beer, die zal me redden uit de hand van deze Filistijn, koning Saul. Jonathan heeft ongetwijfeld gezien hoe David Goliath geveld had. Hij was erbij toen David met Goliaths hoofd terug was gekomen bij koning Saul. En op dat moment werd een innige vriendschap geboren. Er werden innige vriendschapsbanden gegeven. En iets van die band, iets van die intensiteit lezen we in de versen 1 en 3. We lezen daar dat Jonathan David beminde en hem lief had als zijn eigen ziel. David was voor Jonathan net zo belangrijk als zijn eigen leven. Dit was dus niet zomaar zo'n oppervlakkige vriendschap die bij een klein beetje tegenwind afbrokkelt. Dit is niet zomaar een vriendschap die bij het minste of geringste uit elkaar valt. Of waarin een vriend van de een op de andere dag tot een vijand kan worden. Deze vriendschap is hartelijk. Intens. En oprecht. En deze vriendschap komt voor David ineens. Hij heeft ongetwijfeld geweten wie Jonathan was. Hè? De kroonprins, degene die koning zou gaan worden. Nou, Saul opvolgend. Belangrijk iemand, maar ja, David was maar gewoon die herdersjongen. Die was altijd bij de kudde van zijn vader geweest. Ja, nog een poosje bij koning Saul om daar op de harp te spelen, maar dat was maar even geweest. En daar heeft hij Jonathan ongetwijfeld gekend. Maar David was weer teruggegaan naar zijn huis. Jonathan was als vanzelf bij zijn vader gebleven. Dus die vriendschap is daar zomaar ineens, zo lijkt het. Maar we zullen zo dadelijk ook steeds meer gaan zien, gemeente, dat die vriendschap van de Heere gegeven is. Om zo voor David te zorgen. Op die plaats die David hierin moet nemen. Maar wie is Jonathan? En misschien zegt u wel, waarom vinden die twee elkaar hier? En waarom kent Jonathan zo'n verbondenheid met David? We lezen daar hierin niet zo heel veel van. Maar als we letten op het leven van Jonathan, kunnen ons wel een paar dingen zo voor de ogen komen. Een paar dingen waarvan we denken wel, dat moet Jonathan heel bekend ook voor zijn gekomen als hij gezien heeft hoe de Heere voor David gezorgd heeft. Een aantal hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 14, lezen we namelijk uitgebreid over Jonathan. Israël bevindt zich dan op dat moment in gelijke omstandigheden als nu. De Filistijnen vallen het volk aan en het is maar de vraag wie die strijd gaat winnen. En dan lezen we dat Jonathan op een zeker moment samen met zijn wapendrager naar de Filistijnen vertrekt. Niemand van het leger, zelfs zijn eigen vader Saul, weet niet dat Jonathan vertrokken is. Hij trekt naar de Filistijnen om hen te slaan, zo lezen we daar. En van één ding is Jonathan overtuigd. We lezen het in vers 6 van hoofdstuk 14. Hij zegt tegen zijn wapendrager: bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. De Heere kan ook door een paar mensen verlossing schenken. De Heere heeft daar geen groot leger voor nodig. En in die afhankelijkheid gaat hij richting de Filistijnen. En als hij dan de strijd aangaat, ja, dan is hij volgens vers 10 van één ding overtuigd. Alleen de Heere kan deze vijanden in hun hand geven. In die afhankelijkheid was Jonathan naar de Filistijnen gegaan. En in die afhankelijkheid had hij met de Filistijnen gestreden. Dus als Jonathan David hoort spreken, als hij ziet op welke manier hij, een eenvoudige herdersjongen, met eenvoudige middelen, maar in Gods afhankelijkheid, met de reus Goliath de strijd aangaat, ja, dan voelt hij ongetwijfeld iets van Davids overgave. Iets van Davids verwachting aan. Zo had ook hij eerder in die strijd gestaan. Afhankelijk van de Heere en van zijn zorg. En gemeente, dat moet die twee mannen aan elkaar hebben verbonden. Jonathan zal zich in David herkend moeten hebben. En daarin vonden ze elkaar. Maar er is meer te zeggen. Want Jonathan is anders dan zijn vader Saul. Zou niet heel lang meer gaan duren of Saul geeft zijn zoon en de soldaten het bevel om David te gaan doden. Saul beseft wel, David is een concurrent. Nog even, die neemt de troon van me over. En hij geeft dat bevel in vers 1 van hoofdstuk 19, maar Jonathan gaat er niet in mee. Hij waarschuwt David om te vluchten. En dat zien we op meer momenten in het leven van Jonathan gebeuren. Hij neemt afstand van hetgeen wat zijn vader zegt en doet iets anders. Jonathan spreekt het later in zijn leven uit dat hij ervan overtuigd is dat David de koning zal gaan worden. We lezen dat in hoofdstuk 23 vers 17. En hij zegt daar tegen David, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede bij u zijn. Gemeente, op dat moment zou Jonathan stikjaloers kunnen zijn. Hij was toch zeker de kroonprins. Hij zou zijn vader Saul toch zeker op gaan volgen. Ook hij zou David naar het leven kunnen staan. Net als zijn vader Saul. Maar dat horen we Jonathan niet zeggen. Hij berust in deze weg en gang. David zal koning worden. En hij plaatst zichzelf onder het gezag van David. Dus gemeente, het beeld wat het woord ons van Jonathan geeft, is het beeld van een jonge man die in afhankelijkheid van de Heere zijn weg probeert te gaan. Hij is anders dan zijn vader. Hij kent geen jaloezie, hij kent geen afgunst. Hij plaatst zichzelf onder het gezag van David, de nieuwe koning. En ik denk dat die twee mannen ook elkaar daarin hebben mogen leren vinden. In het leven met de Heer. Dat ze elkaar daarin hebben leren kennen. En dat Jonathan dat leven in David mocht herkennen. In al zijn gebrek. Maar toch iets van dat leven. En zo wordt David daar ineens een vriend gegeven. Gemeente, wat moet dat voor hem een bemoediging zijn geweest. In al zijn eenzaamheid aan het hof laat de Heere merken, David, ik weet van je af. Hierin zorg ik voor jou. Ik geef je een vriend. En gemeente, nu beginnen we wat toepassingen te maken. Want ons aardse leven kent soms toch ook van die dieptepunten. Momenten van strijd en aanvechting. En wat kun je in die momenten verlangen naar bijstand van boven? Wat kun je op die momenten zuchten naar de ondersteuning van de Heere? En dan zijn er momenten dat Hij door middel van zijn woord en geest zo heel duidelijk wil spreken. Dat Hij in zijn huis je ziel wil verkwikken. Of thuis bij het lezen van het woord dat je mag opmerken, ja, de Heere is erbij. Maar de Heere is een zaligmaker van ziel en lichaam beide. Ook in het aardse wil Hij zorg dragen. En dan kan het zo wezen dat in die tijden van wanhoop, moeite en verdriet je een vriend of vriendin wordt gegeven. Eén die je bij kan staan. Alleen al door er te zijn, door te luisteren, door te lezen uit Gods woord. Door samen te bidden. Gemeente, ook in het brengen van mensen op onze levensweg draagt de Heere zijn zorg. Dat zien we bij de apostel Paulus gebeuren. Als hij in de dodencel zit, we lezen het in 2 Timotheus. Als hij daar dan gevangen zit in Rome, dan stuurt de Heere een dienstknecht naar hem toe. En zo heeft Paulus dat ervaren. Iedereen heeft me verlaten. En er is er één die naar me toe is gekomen. Onesiphorus. En Paulus zegt het, de Heere geven de huizen van Onesiphorus barmhartigheid. Want hij heeft me dikwijls verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. En later zegt hij het nog een keer. Dan vraagt hij, Timotheus, kom nu heel snel naar me toe, want ik heb je nodig. Demas heeft me verlaten. Dus je ziet dat Paulus als mens, ook verlangt naar vriendschappen, verlangt naar de mensen om hem heen. En hij ziet het van de hand van de Heer, die mensen worden me gegeven. Denk ook maar aan de geschiedenis van Daniël. Daniël wordt niet alleen naar de Babel gestuurd, het zijn geen 20 vrienden die hij krijgt, het zijn er 3. Maar ze zijn erbij. En zo zorgt de Heer dat Daniël en ook die vrienden staande blijven. En hij laat door middel van die vriendschappen ook blijken dat hij van zijn kinderen af weet. Het is zo vaak gebeurd dat Gods kinderen door grote diepte heen gingen. En op dat moment een geestelijke vriend of vriendin aankwam of opbelde. Nergens wisten ze vanaf. En toch kwamen ze aan. En ook daarin laat de Heer merken, ik weet van je af. Zij vormen op dat moment een instrument in zijn hand. En als dit instrument bij hem vandaan komt, dan mogen we dat nooit als waardeloos of nietzeggend wegwuiven. En moeite blijven toch. En de diepte verdwijnen niet. En ook al blijven ze bestaan, toch wil de Heere juist dan door middel van die vrienden bemoedigen en vertroosten in de diepten die worden gekend. En gemeente, ik hoop van harte en jullie in bijzonder jongeren, dat je vriendschappen waarin de Heere samen gediend wordt, dat je vriendschappen ook zo leert waarderen. Het is een gave van de Heere. Jonathan werd aan David gegeven. Als een hulp, als een beschermer, als een bemoediging. Dat blijkt ook wel, hè. Als Saul zich voorneemt om David te doden, dan is het Jonathan die David waarschuwt. Zo draagt de Heere zorg voor David. Door middel van Jonathan. En die twee, die maken dan samen een verbond, lezen we in onze tekst. En u zult u weten dat een verbond een afspraak is tussen twee partijen. De een belooft wat en de ander belooft wat. En Jonathan en David maken met elkaar een afspraak. En waar die afspraak uit bestaat, dat lezen we hier niet. We lezen alleen dat ze een verbond maken en dat ze elkaar iets verplichten. En nu wordt dat in dit gedeelte dus niet heel duidelijk gemaakt waar dit verbond dan over gaat. Maar een stukje verder in de levensgeschiedenis van David komt dit wel naar voren. Als David in de grootste moeite zit, als koning Saul hem naar het leven staat en Jonathan David weer opzoekt, dan begint David Jonathan te wijzen op dat verbond. Nu leest dat in hoofdstuk 20 en daarvan vers 8. Dan zegt David tegen Jonathan: Jonathan, doe dan barmhartigheid aan uw knecht. Want gij hebt uw knecht in een verbond van de Heere met u gebracht. Maar is er een misdaad in mij, zo dood ge mij, waarom zoudt ge me toch tot uw vader brengen? David komt op dat moment bij Jonathan op dat verbond terug. En uit zijn woorden blijkt dan waar dat verbond blijkbaar over ging. Jonathan had in dat verbond aan David toegezegd om voor hem te zorgen. David, ik zorg voor je. Ik sta voor je in. Ik zal voor jou het beste zoeken. Waar kun je van op aan? En als we dat weten, ja, dan gaan we vers 4 van ons tekstgedeelte ook beter begrijpen. Want als je dat stukje leest, denk ik, wat is hier aan de hand? Wat een rare situatie. Jonathan trekt zijn kleren uit en trekt die kleding David aan. Maar in vers 4 wordt ons duidelijk gemaakt op welke manier dat verbond, die afspraak, wordt bekrachtigd. Het is als het ware een teken, een verzegeling. Jonathan doet zijn mantel af en geeft die mantel aan David. Dat geldt ook zijn kleren, dat geldt zijn zwaard, dat geldt zijn boog, dat geldt zelfs de riem die Jonathan droeg. Hij legt het allemaal af en trekt het David aan. En op die manier geeft Jonathan er uiting aan op welke manier hij voor David zorgt. Hij bemint David. Hij ziet naar David om. En u moet zich maar voorstellen, David staat daar, hè, dan moet u dat maar indenken, nog steeds met die schaaps, kleding aan. Het was een eenvoudige herder. En die heeft nog steeds die herderstaf bij hem. Zo is hij die strijd met Goliath aangegaan. En Jonathan draagt er nu zorg voor dat David passende kleding krijgt. Kleding die past bij de positie van een officier. Maar Jonathan laat geen kleermaker roepen om te zeggen, nou kleed hem eens fatsoenlijk aan. Nee, hij geeft David zijn eigen kleding. Ongehoord. De kroonprins geeft zijn eigen kleding aan een schaapherder. En daarmee laat hij zien, ik zal voor David zorgen. Ik schenk hem mijn rijkdom. David, is het mij waard dat ik mijn eigen kleding voor hem afleg en dat hij mijn kleding krijgt te dragen? Daaruit spreekt zijn verbondenheid. Daaruit spreekt zijn affectie. Maar er is nog meer van te zeggen. En dan ga ik iets verder. Want iets soortgelijks zien we gebeuren bij de profeten Elia en Elisa. Als Elia afscheid neemt van Elisa en in een vurige wagen wordt opgenomen in de hemel, dan blijft de mantel van Elia achter. Elisa slaat die over zijn schouder. En het symboliseert dat het profetenambt nu wordt overgedragen op een andere dienstknecht. De ene dienstknecht valt weg en de andere dienstknecht wordt geroepen en daartoe bekwaam gemaakt. En ik denk dat daar hier ook zoiets het geval kan zijn. Dat Jonathan, als kroonprins en aangewezen opvolger van koning Saul, in deze daad aangeeft, beleidt, dat niet hij, maar David de nieuwe kroondrager zal blijken te zijn. En door zijn kleding aan David over te dragen, geeft hij er blijk van hier volledig mee in te stemmen en hier ook afstand van te nemen. Jonathan staat David niet naar het leven. Jonathan ziet David niet als een concurrent. Maar het is een broeder. Met wie hij zich hartelijk verbonden mag weten. En zo ondersteunt hij die dienstknecht van God. Op de moeilijke plaats die de Heere hem geeft. Hij ziet niet op zichzelf. Hij zegt niet tegen David, nou wat kun jij me nou geven? Ik geef jou mijn kleding en wat kun jij nou voor mij doen? Nee, we horen niets over dat wat David voor Jonathan doet. We lezen hier alleen voor dat wat Jonathan voor David doet. Dat is een echte vriendschap. Daarin gaat het niet om wat krijg ik ervoor terug. En wat heb ik eraan. Maar dan gaat het erom wat kan ik voor je doen. En wat kan ik voor jou betekenen. En dat is een gevende liefde. De gemeente, dan moet u zichzelf maar niet eerst de vraag stellen of dat u zulke vrienden heeft. Maar stelt u zichzelf nou eerst de vraag. Ben ik nou zo'n vriend? Ben ik nou zo'n vriendin? Voor een ander. Dat lijkt me de veiligste toepassing. Ben ik nou zo'n vriend? Ben ik nou zo'n vriendin? Voor een ander. Dat ook kan die ander mij nou niks teruggeven. Dat ik dan toch die ander lief heb en zorg voor hem draag. Ja, als mijn eigen leven. Mijn naaste lief hebben als mezelf. Gemeente, ook daarin klinkt een stuk wet door, hè? Ook een stuk evangelie, dat zullen we zo dadelijk gaan zien. Mijn naaste lief hebben als mezelf, ook mijn broeder. Niet zien op wat heb ik eraan, wat kan ik ermee krijgen met zo'n vriendschap. En als het moeilijk wordt met zo'n vriend, dan laat ik hem zitten. Of als die niet echt meer interessant is en me niet zoveel meer kan geven, dan laat ik mijn vriendin maar achter. Kies ik weer een ander uit. Maar er zijn voor elkaar, door dik en dun, trouw blijvend in de grootste moeite. Omdat je de ander lief hebt. En die liefde kan de Heer je alleen leren. Want ik denk dat we hier toch ook in deze dienst vanmorgen allemaal moeten zeggen, dan kom ik daar ontzettend veel in tekort, ook in mijn aardse vriendschappen. Ik denk zo vaak vanuit mezelf en niet vanuit die ander. En daarin staan wij schuldig. En daar is alleen het bloed van Jezus Christus dat reinigen kan. Maar daarin is ook alleen de genade van God die ons leven daarin veranderen kan. Dingen vernieuwen kan, verdiepen kan. Want misschien heeft u heel deze dienst al mee zitten preken. Heeft u heel deze dienst al gezegd, wat verlang ik ernaar om zo'n vriend te hebben. Wat lijkt me dat toch groot, zeg. Als je nou een vriend hebt die altijd naar je omziet en die altijd voor je zorgt. Een vriend die, ja, die niet ziet op zichzelf, maar die ziet op het welzijn van mij. Een vriend die er is, waar ik van op aan kan, in de moeilijkste posities, in de lastigste omstandigheden. Een vriend die voor mij zorg blijft dragen. Zoekt u zo'n vriend? Die altijd het goede voor u, voor jou zoekt? Dan mag ik u deze morgen ook wijzen op een vriend. Wiens vriendschap nog verder en dieper gaat. Dan de vriendschap tussen Jonathan en David. Ik mag u namelijk een vriend voorstellen die u niet alleen wil kleden met zijn eigen heerlijke kleding. Die u niet alleen zijn rijkdom, eer en majesteit wil schenken. Nee, de vriendschap van deze vriend gaat zelfs verder. Deze vriend neemt namelijk ook onze kleding over. Dat doet Jonathan niet. Daarin zie je dat deze vriendschap, dit beeld, ook een beperkte vriendschap en een beperkt beeld is. Hij neemt niet de schaapskleding van David over. Hij trekt David wel zijn kleding aan. Maar deze vriend, waar ik het over heb, ja, die neemt de plaats in van al zijn vrienden. Deze vriend neemt hun armoede, hun schuld en zonde op zich. Hun vuile klederen die draagt hij om hen vervolgens al zijn rijkdommen te kunnen geven. En u proeft wel over wie het hier gaat. Deze vriend, Gods Zoon Jezus Christus, werd van de Vader geschonken tot zaligheid van zijn kinderen. Deze vriend heeft zichzelf tot in de allerdiepste versmaadheid vernederd. Hij heeft de zondelast van zijn vrienden gedragen om hen de vergeving van de zonde, de vrede met God en het eeuwige leven te kunnen schenken. Hij is voor hen de allerdiepste diepte ingegaan om zijn vrienden nooit meer los te hoeven laten. Om ze altijd en in alle omstandigheden bij te kunnen staan. Johannes 15 vers 13 zegt deze vriend het zelf. Niemand heeft meerder liefde dan deze. Dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden. Zo zegt hij tegen zijn discipelen. Zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Ook deze vriend is van God gegeven. In Lucas 7 vers 34 wordt deze vriend een vriend van tollenaren en zondaren genoemd. En dat is hij. Nee, hij heeft geen lust in hun zonde, maar hij heeft een lust in hun bekering en in hun zaligheid. Daarom verbindt hij zichzelf aan hen. Daarom zoekt hij hen op. Daarom schenkt hij hen alles wat ze in het leven niet kunnen missen. De vriendschap die in hem te vinden is, dat is de diepste vriendschap die hier op aarde ooit gekend kan worden. Een vriendschap die gedreven wordt door gevende liefde. Waarin de Heere nooit gevraagd heeft, wat kunt u me geven? En dan zal ik voor u. Maar waar de eerste vraag is, ik voor u, opdat gij eeuwig zoudt leven. Die liefde komt bij hem vandaan. En wij hebben hem lief, zegt Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dit is niet een liefde die vraagt, maar dit is een liefde die geeft. Vol zorg, vol ontferming en vol van genade. En die vriendschap wordt ons vanmorgen voorgesteld, gemeente. Opdat we naar hem zouden vragen. Naar die hoogste vriend. Opdat zijn liefde en vriendschap voor ons de belangrijkste in ons leven zouden worden. U zegt, ja, maar hoe kan die vriend ooit de mijne worden? Ik ben het niet waard dat hij naar me omziet. Ik
heb niets te bieden aan schuld en zonde en ellende. En als ik kijk naar mijn leven achter me, dan heb ik het in alle dingen af laten weten. Dan is het niet eens dat ik die vriend niet kende, maar dan ben ik het geweest die tegen die vriendschap is ingegaan. Hij was het die mij zijn vriendschap bood, telkens weer, keer op keer. Maar ik zei tegen hem dan, nee, ik wil er niets van weten. Ik wil niet dat u vriend bent over mijn leven, dat ik onder u sta. Ik wil niet voor u buigen, ik wil u niet lief hebben. Ik wil mijn eigen leven leiden. Het gaat niet om u, het gaat om mij, het gaat om mijn eer, het gaat om mijn leven. Ik kan er toch niets bieden dan schuld en zonde, dan ellende alleen. Ja, en daar weet hij raad mee. Van uw, jou en van mijn kant hoeft er namelijk niets bij. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. U moet er maar eens op letten. Als we letten op deze geschiedenis van David en Jonathan. U moet er maar eens op letten vanuit wie dit nu alles uitgaat. Die vriendschap en het verbond gaan telkens weer van Jonathan uit. Je zou er zo overheen lezen. Maar we lezen het telkens weer dat hij, David, beminde als zijn eigen ziel. En ik denk dat de Heer ons daar ook zoveel mee voorstelt. Deze liefde komt niet bij David vandaan. Die liefde komt bij een ander vandaan en gaat naar David uit. En zo is het ook met de Heer. De liefde tot de Heer Jezus komt nooit bij ons vandaan. Daarvoor houden we veel te veel van onszelf en van deze wereld die voorbij gaat. Maar de liefde tot de Heere komt bij hem vandaan. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En gemeente, dat laat de Heer nou telkens ook in het midden van de gemeente weer zien. En zo de Heere dat geeft, heb ik begrepen, volgende week zondag opnieuw. Als daar een doopdienst plaatsvindt, dan laat de Heer het heel duidelijk aan de gemeente zien dat hij degene is die zijn verbond met ons opricht. Nog voordat wij ons verbond met hem kunnen oprichten. Hij is degene die naar ons omziet. Hij is degene die ons in genade wil aanzien. Hij is degene die ons zijn genade wil schenken. En die ons in Christus Jezus alles toezegt. Wat tot onze zaligheid en tot zijn eer nodig is. U hoeft dan ook niets te pakken. En u hoeft dan ook niets te grijpen. De Heere wil het u alles geven. En dat is het rijkste. Dat u niet hoeft te komen met iets van uzelf. Maar dat de Heere het wil laten zien. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ja, en als u moet uitspreken, Heere, mijn leven is niets geweest. Het is zondig en schuldig en ik ben met vuilheid bekleed en ik sta als een stinkende zondaar voor u. En dan zegt de Heer, ja, dat weet ik. Want met zo'n mensenkind heb ik mijn verbond opgericht, zoals je was, opdat je mij zou leren kennen. En zo mag u dan ook tot hem komen. Met alles wat u heeft, met alles wat je als jongere met je meedraagt, met al de dingen waarvan je nooit zou willen dat een ander het weet. Hij weet het al. En ondanks het feit dat hij het weet, brengt hij je toch weer in zijn huis. En laat hij je toch weer aanzeggen dat er bij hem vergeving is. Voor de grootste van de zonden. Opdat je bij hem zou zoeken. Ziet u het, gemeente, het komt bij de Heere vandaan. En hij laat het ons weer verkondigen. Opdat wij onszelf voor het eerst of opnieuw in zijn armen zouden neerzinken. En het mogelijk moeten belijden, Heer, ik ben uw vriendschap heel niet waard. Maar dan zal de Heer het ook zeggen, maar mijn vriendschap begint bij mij. En ik sta voorin. Om jou als mijn vriend te noemen. Om mijn leven voor je af te leggen. Om voor jou als vriend te leven en te zorgen. Gemeente, dat is zijn liefste werk. Gevallen zondaren tot zichzelf trekken. En deze vriendschap kunnen wij niet missen. Kijk, als je geen vrienden hebt in dit leven, dan kan dat soms ontzettend moeilijk zijn. En dan kun je heel eenzaam zijn. Dan kun je het misschien wel eens uitspreken tegen je vader of moeder, ook als jonger. En nou, er is geen enkele vriend in mijn leven. Iedereen heeft vrienden en allemaal leuke dingen wezen doen in de vakantie. Maar ik heb helemaal niemand. Dat kan heel moeilijk zijn. En daar wil ik ook echt niet aan voorbij gaan. Maar als de Heere nu je sterkte is, hè, als nou de Heere degene is in jouw leven, die je leven voor het zeggen heeft gekregen, ja, dan ben je misschien wel eenzaam, maar dan ben je niet alleen. Echt, dan ben je heel rijk. Want dan is Hij het die voor je instaat. Maar ook al heb je honderden vrienden, en misschien wel via Facebook, en ken je iedereen, maar als deze vriend niet de jouwe is, als de Heere Jezus niet degene is die boven jouw leven staat, en dan ben je misschien niet eenzaam, omdat je heel veel aardse vrienden hebt, maar je bent stik alleen. Dan moet je alleen leven. En dan moet je alleen sterven. En dan moet je alleen God ontmoeten. En dan zul je alleen voor eeuwig verloren zijn. Omdat er nooit een zaligmaker is die voor jouw zonde betaald heeft. En daarom, gemeente, is dit tegelijkertijd een aansporing. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En dan kunt u naar huis gaan en zeggen, wel, dat is mooi. En daar leef ik aan voorbij. Het kan ook anders. Dat u voor het eerst dan vandaag, als een zondaar tot hem komt, Heere, u sprak tot mij. En daarom kom ik tot u. Wil mij in genade aanzien. En hij doet niets liever. Amen. En we gaan er ook van zingen, gemeente. Psalm 103. En daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het vijfde vers, Psalm 103. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, zo mogen we u danken dat u die Heere bent. En dat u degene bent die omziet naar ons zondaren. Het is onbegrijpelijk groot dat u mensen die het in alle dingen van u aflaten, in uw dienst aflaten weten, dat u hen toch uw vrienden noemt. Ik noem u mijn vrienden. Zij die door het geloof aan u zijn verbonden. En zelfs in dat leven met u telkens weer moeten zeggen, het is alles te kort. Want u sprak het uit tot uw discipelen die u daarna nog zouden verlaten. Wat een vrienden. Zullen het afweten in de uren dat u het zo nodig had. U vroeg het hen, waak met mij en bid. En ze vielen in slaap. En ze verlieten u in de diepste uren van duisternis. Ze stonden van verre. Ze ontkenden zelfs uw vriend te zijn. Ik zeg u, ik ken hem niet. En ondanks al hun ontrouw bleef u hen trouw. U zocht ze weer op. En u overtuigde hen van uw liefde en zorg en genade. Heer, u deed het vanmorgen ook. U zocht ons weer op. Ondanks alles van ons. U zocht hen op die eenzaam zijn. Die het soms misschien wanhopig uitspreken. Naar hen die op afstand staan. Ik heb niemand meer in mijn leven. Al mijn vrienden en vriendinnen zijn weggevallen. Ik ben alleen overgebleven. Net als een Elia. Maar u droeg zorg voor Elia. U bracht Elisa op zijn pad. Heer, u droeg ook zorg deze morgen voor hen die zo in eenzaamheid zijn gezeten. U bracht ze weer in de gemeente. En u bracht hen weer bij uzelf. En u liet hen zien dat u er wel bij bent. Heer, u kent hen die eenzaam zijn. Maar ook alleen. Omdat ze u niet kennen en alleen in dit leven staan. U kent hen die ongelooflijk veel vrienden hebben. En ten diepste toch heel alleen zijn. Omdat ze u niet kennen. O Heere, breng hen tot uzelf. En laat hen dan maar omvallen met hun vrienden. Om u alleen over te houden. Als dat nodig is, Heere, blaas dan in dat leven. En schenk dan die genade en vrede, schenk dan dat heil in uzelf. Heer, we bidden voor onze jongeren. Waar de vriendschappen zo heel belangrijk zijn ook in hun leven. U kent hen, u weet van hun vriendschappen af. Er zijn er misschien hier ook die niet de beste vrienden hebben. Vrienden die niet het beste met hen voor hebben, maar ten diepste het slechtste. Die hen bij u en uw dienst vandaan proberen los te maken. En de zorgen van ouders daaromtrent. En die jongeren voelen het misschien zelf ook wel aan. Het is eigenlijk niet goed, maar ik wil er wel bij horen. Heren, we bidden en smeken dan van u. Als dat zo is, ook hier. Laat ze dan bij u horen. Heren, dat ze zonder u niet meer kunnen. Zonder u niet meer willen. En geef hen daarin dan ook echte vrienden terug. Die hen in dat zoeken van u kunnen ondersteunen. Die hen bij kunnen staan in die momenten dat ze daarin zo worstelen. Heer, als u het ene toch wegneemt, dan wilt u toch het andere ook geven. En Heer, al is er nou maar één echte vriend. Of één echte vriendin. Schenkt u dat. Zo willen we bidden voor hen die geestelijke vrienden mogen kennen. We danken u voor de vriendschappen die u daarin wilde geven. Bidden van u of dat u wilt geven dat ze niet op die vriendschappen zullen bouwen. Jonathan viel op een zeker moment ook weg. Maar u bleef over in hun leven. Heere, geef dan dat zij die vriendschappen kennen niet zullen staren op de gave van die vriendschap. Maar telkens weer zullen staren op de gever. En dat bent u. Heere, geef dat die vriendschappen hier in de gemeente mogen bloeien. En dat er een geestelijke verbondenheid mag zijn. Tussen jong en oud. Tussen klein en groot, zwak en sterk. In uw naam zo alle eer mag ontvangen. Want daar waar liefde woont, daar gebiedt de Heere toch de zegen. We danken u voor het goede. We bidden u ook voor het vervolg van deze dag. Dat u met ons zijn als we hier vandaan gaan naar onze huizen. Geeft u een gezegende nabespreking. Maar als die nabespreking er niet kan zijn met anderen, omdat we in eenzaamheid thuiskomen, of daar de kerktelefoon uitschakelen, wil dan degene zijn met wie we kunnen spreken. Wist u met de kerkenraad, de broeders, geeft u een wijsheid, een kracht en sterkte in het ambtelijk werk. Wees met de gezinnen, als ze die ook mogen hebben. Wees met de vrouwen en de kinderen die hen voor uw dienst mogen afstaan. Geef hen ook daartoe de liefde, om zo daarin u na te volgen. We bidden voor uw herder en leraar, zijn gezin, wees met hen. Stel hen tot een rijke zegen ook hier. Bedouw hen met uw geest, geef wijsheid in wat gepreekt moet worden, ook de komende week. Laat u het openvallen en bereid hem zo voor en bereid de gemeente voor. We dragen ook de dienstknecht van vanmiddag aan u op, kandidaat van Vught. Geeft u hem wijsheid en genade. Leid hem in al uw waarheid. Heere, het ziet alles op u. En mag het woord dan open gaan. Opening winterwerk, maakt u het goed en zegenrijk. Zo bidden we voor de kerkenraadsvergadering die de komende week plaats zal vinden. Moet u daarin wijsheid schenken. Geef die broederlijke verbondenheid ook daar te kennen in de kerkenraadskamer. Waarin het niet gaat, ik vind en ik denk. Maar waarin het gaat om, wat vindt de Heer nu eigenlijk? Heere, leer ons dan telkens maar weer te buigen voor u en onder u. Dat bidden we u, in de vergeving van al het kwade en al het zondige, om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, gaan wij met elkaar zingen van Psalm 40, vers 8. Het is ten diepste een samenvatting van heel de dienst. Verheug het volk, verblijd hen alle heren, die naar u zoeken, ten elken stond, telkens weer. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God, zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig. Ja, dat is er van ons te zeggen. Denkt God aan mij bestendig. Gij blijft voortdurend naar mij omzien. Gij zijt mijn hulp. Gij zijt mijn kracht. Mijn redder. O mijn God. Ja, bestierder. Leider van mijn lot. Vertoef niet en hoor mijn klacht. Het 8e vers, Psalm 40.
gemeente, gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.